Psalm 28 van David. Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen. Houd u niet als doof van mij af, opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degenen die in de kuil, dat wil zeggen het graf in elk geval, nederdalen. Hoor de stem mijner smekingen als ik tot u roep, als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats uwer heiligheid. Trek mij niet weg met de goddelozen en met de werkers der ongerechtigheid, die van vrede spreken met hun naasten, maar kwaad is in hun hart. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid hun handelingen. Geef hun naar hun handen werk, doe hun vergelding tot hen wederkeren. Omdat ze niet letten op de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De Heer is mijn sterkte en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Dies springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. De Heer is hun liedersterkte en hij is de sterkte der verlossingen zijns gezalfden. Verlos uw volk en zegen uw erven en wijd hen en verhef hen tot in eeuwigheid. Het is tamelijk makkelijk om te zien dat deze psalm uit twee delen bestaat. Het eerste gedeelte is een gebed, zoals wij dat zo dikwijls tegenkomen overigens. Dat is ongeveer tot en met vers 5. Ik zei ongeveer tot en met vers 5 en vers 6 tot ongeveer het eind is wat anders. Dat wil zeggen, dat is een dankzegging voor de verhoring van het gebed uit het voorgaande gedeelte. Eerst het gebed, daarna de verhoring van het gebed en nu zeg ik het iets nauwkeuriger. In vers 1 tot en met 3 vinden wij een gebed om verlossing. Waarna in vers 4 gesproken wordt, vers 4 en 5 trouwens, gesproken wordt over de vijanden van de psalmist in elk geval. En feitelijk gaat het gebed daarin verder, want het is een gebed om een oordeel over deze vijanden, uiteraard. En het tweede deel van de psalm begint met dankzegging, dat is vers 6 tot en met 8 eigenlijk. Een dankzegging voor de verkregen verlossing. En daarna vinden wij in vers 9 niet alsnog weer de vijanden, maar nu de vrienden, het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, die vijanden hiervoor behoren niet tot het volk van God, op geen enkele wijze, nog letterlijk, nog overdrachtelijk. Over hen zou een oordeel komen. Maar het tweede deel van de psalm eindigt met het noemen van dat volk van God. Dat staat er ook, hè? Verlos uw volk. Want je hebt met twee soorten, als je het fundamenteel ziet, wat zwart-wit, namelijk degene die niet willen geloven, die de God van Israël niet willen aanvaarden, en aan de andere kant Israël. Dat wil zeggen, degene die wel die God van Israël aanvaarden. Dat is zo ongeveer de structuur in de psalm. In zo'n korte psalm heb je daar over het algemeen niet zo geweldig veel aan natuurlijk. Maar niettemin, het is een gebed, maar tegelijkertijd een dankzegging voor de verhoring van dat gebed. Het zal u niet verbazen als ik zeg dat zo'n psalm in de eerste plaats natuurlijk weer van toepassing is op de Heer Jezus zelf en op inmiddels historische omstandigheden. Dat wil zeggen dat David weliswaar deze woorden spreekt, maar ze worden in de mond gelegd van de Heer Jezus, die door zijn vijanden gedood werd, zodanig dat hij wel degelijk in de kuil nederdaalde, met de uitdrukking uit vers 1. Maar goed, we hebben het daar uitgebreid over gehad, hè. God heeft hem in de hel niet verlaten en zijn heiligen niet overgegeven om verderving te zien. Weet u nog, er was psalm 16, om maar eens wat te noemen. enzovoort. Dat wil zeggen, hij ging wel de kuil in, maar werd er ook weer uitgehaald. Waar heb ik dat nog meer gelezen in de Bijbel van iemand die de kuil in ging en er ook weer uitgehaald werd? Maar vooruit. Ga ik me verder niet op in. Maar het is dus dood en opstanding, eigenlijk. En daarna het danklied voor de overwinning, voor de opstanding uit de dood, inclusief ik zal hem met mijn gezang loven. Aan het einde van vers 7, dat kennen wij langzamerhand ook, hè. Daarom zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen en in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Want dat is de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid. Het zijn bekende beginselen. Maar neem niet weg dat deze psalm ook heel duidelijk van toepassing is op wat we altijd gemakshalve maar noemen het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is het oude beginsel. De psalmen gaan eerst over de Heer Jezus. Daarnaast en daarna enerzijds over een overblijfsel in de toekomst. En daarnaast anderzijds dus over een overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Dat noem ik altijd het laatste, maar dat is de toepassing op onze omstandigheden. Daar moet je altijd iets voorzichtiger mee wezen overigens, want gebeden opdat God een oordeel zou brengen over onze vijanden, ja, daar kan je wel rustig bidden, maar je moet niet verwachten dat de Heer dat in onze dagen ook doen zal. Omdat het buiten de orde is. Hij zal dat wel doen, maar dat gebeurt ook pas in de toekomst. Zie, wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt, waarbij genade heerst en anders niks. Waarbij God de wereld heeft losgelaten, zodanig dat zijn oordeel daaruit bestaat, dat hij het licht bij hen weggenomen heeft, maar het actieve oordeel Gods, dat komt pas uiteraard op zijn vroegst in de dagen van de wederkomst van Christus. En een gebed daarom, ja, dat is nogal voorbarig, mag ik wel zeggen. Hè? En dus is de toepassing op ons, nou ja, vooruit. Ik heb er niet zoveel moeite mee, maar men zal begrijpen dat het in de eerste plaats gaat, dat is in het Oude Testament trouwens altijd zo, over een overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, als de Messias daadwerkelijk zal verschijnen, dan wel komen, dan wel geopenbaard worden, om zijn koninkrijk op te richten. En daarachter ligt altijd de toepassing op ons in onze dagen. Wij worden geacht eerstelingen van dat koninkrijk te zijn. Maar sommige van deze zaken uiteraard worden in onze dagen niet vervuld. Daarvoor is het te vroeg. En dat is tot op heden nog steeds het geval. Maar waar het over gaat dus eigenlijk, en zo is een psalm ook het beste te volgen, is over dat overblijfsel van Israël in de toekomst. Waarin het de naam des Heren aanroept en dus bidt om verlossing. Dat is fundamenteel zo. In elk geval aan het einde van de 70ste week van Daniel. Ik neem aan dat u dat langzamerhand weet. Hè? Aan het einde van de 70ste week van Daniel, dan wel aan het einde van de grote verdrukking van tijden en een halve tijd, dan wel 3,5 jaar. De gelegenheid waarbij de Joodse staat en uiteindelijk stad verwoest wordt. Dan zal men de naam des Heren aanroepen, die dan zijn voeten zou zetten voor die gelegenheid op de Olijfberg en zich zou keren tegen die heidenen enzovoorts. Ik citeer maar even uit Zacharië 14 uiteraard, hè? Wat anders. Hè? Zacharië 14, dat is dus een gebed om verlossing. Men roept de Heren aan. Misschien beginnen ze wel met deze psalm. Tot u roep ik, Heren. Nou ja, in elk geval, dat doen ze dan bij die gelegenheid. Maar vergis u niet, dat is een officiële, eenmalige gebeurtenis. Het betekent niet dat dat meteen de laatste keer is dat men erom bidt. En het is ook zeker niet het einde van hun benauwdheid. Want u weet hoe het verhaal verder gaat. Er verzamelt zich een overblijfsel van Israël in de woestijn. In Petra, dat dus ook rots heet, of steen, Petra. Maar in ieder geval, er verzamelt zich zo'n overblijfsel in de woestijn. En vanuit die positie zal men alsnog een Israëlitische, ik zeg met opzet niet Joods, een Israëlitische staat bouwen. Een Messiaanse staat, om niet te zeggen een Messiaans rijk. In de dagen waarin dat grote antichristelijke rijk in de praktijk nog gebouwd moet worden. Dat wil zeggen gebouwd wordt. Hebben u dat? Ik herhaal die dingen af en toe maar eens in de hoop dat ze langzamerhand beklijven. Het is ook niet in een uurtje uit te leggen, dit soort dingen. Dus vooruit. Want wat er gebeurt is dat weliswaar na de opneming van de gemeente de duivel en zijn personeel op aarde geworpen is. Kortom, daar verschijnt die figuur die wij op voorhand kennen als de antichrist. Die bemoeit zich met de gang van zaken hier op aarde. Zal tot gevolg hebben dat er inderdaad zogenaamde vrede komt tussen, laten we zeggen, de Joodse staat en de Palestijnen. Dan wel de hele Arabische wereld, want er kon, in de praktijk is dat verschil tamelijk nieuw. Maar dat doet er nou niet toe. Dan hebben ze vrede en geen gevaar, maar daarna bemoeit de rest van de wereld er zich mee. En nog zo wat zaken. En dat betekent dat een haastig verderf hen zal overkomen enzovoorts. Hè. Hetgeen leidt tot de verwoesting van de hele natie als zodanig. Maar te denken dat, dat binnen die 7 jaren, eigenlijk binnen 3,5 jaar na de opname van de gemeente, ineens dat rijk, dat antichristelijke rijk, al gevestigd is, in 3,5 jaar tijd, vanaf dat hij op aarde geworpen wordt, die figuur, weet je wel, en dat hij om zich heen kijkt en wakker wordt en zegt, waar ben ik? En daarna begint hij zijn rijk te bouwen. U denkt toch niet dat dat in 3,5 jaar gebeurd is? Hij heeft wat invloed daar in de Joodse staat. En in dat conflict daar. Maar dat wereldrijk met Babel als hoofdstad, dat is er nog niet. Dat wordt pas gebouwd na de ondergang van Jeruzalem, uiteraard. Na de ondergang van de tegenwoordige Joodse staat. Ik weet wel dat sommigen denken dat op dat tijdstip het 1000-jarig rijk begint. Ik moet u zeggen, ja, daar is het begin van het koninkrijk van Christus. Maar nog lang niet de gevangenneming, om zo te zeggen, het binden van Satan, dan wel de antichrist, dan wel de valse profeten, voel die me eten mag, ga ik met opzet niet op in. Dat duurt daarna, als u mij zou vragen, nog 33 jaar. Maar in ieder geval enige decennia. En in dezelfde tijd dat de antichrist zijn rijk bouwt, dat is dus in de praktijk pas na de 70ste week, in diezelfde tijd bouwt ook Christus zijn rijk. Zie? Dat we dat goed naast elkaar hebben staan. Hè? En daar gaat het hier ook over. Over dat bouwen van dat rijk, feitelijk. Nou ja, niet erg opvallend, maar als je die dingen weet, herken je ze ogenblikkelijk ook bij het lezen van deze psalm. Hè? U zit nou te denken, waar heeft hij het over? Hoe komt hij daarbij? Zal ik u nog eens een paar moeilijke dingen zeggen? Moeilijk. Mensen roepen toch altijd, hij is veel te moeilijk. Ja, dan komt dat je niks van de Bijbel weet en niet gewend bent met aandacht daarop. Daarna te luisteren, ja, dan is alles moeilijk, weet u wel, hè? Dus ik kan het net zo goed wat moeilijker maken, dan maakt mij niks uit. U weet toch hoe dat zit met zoveel profetieën die een vervulling hebben gekregen, min of meer, in het verleden, in de dagen van de eerste komst van Christus. Die profetieën zijn toen vervuld geworden, opdat niemand enig excuus zou kunnen hebben in de vorm van, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet nog, nou wat moet er eerst nog? Eerst moet nog komen Elia. Of de Messias, daar kan de Messias niet zijn. Als de Messias komt, komt hij op een ezel, rijdend op een ezel. Nou ja, daarom kwam hij dus op Palm Pasen, het was toevallig Palm Pasen, zal ik maar zeggen. Hij kwam weer over die olijfberg naar Jeruzalem toe. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Dan was hij op de olijfberg. Niemand had een excuus. En Elia, wel zei de heer, Johannes de Doper is gekomen in de geest en kracht van Elia. En dat kan alleen maar betekenen dat hij kwam om die profetie over de komst van Elia te vervullen. En als iemand zou gezegd, nee, maar hij zou eerst nog tot licht zijn in de heidenen, bij de heidenen in het land van Zebulon en Naftali met opzet. Nee, vind ik, neem ik een leuke, hè. Er zijn leuke bij, hoor. Hij moet eerst nog zijn bij Zebulon en Naftali voordat er bij ons als Joden, daar zou niemand opgekomen zijn, dat doet er nou niet toe. Maar dan zou het antwoord, dan zou het antwoord geweest zijn, hij heeft toch gewoond in Galilea. De heidenen in Galilea, zoals Jesaja aankondigt, in het land waar ooit een keer Zebulon en Naftali woonden, dat het in werkelijkheid profetieën zijn over onze dagen, ja, dat weten wij waarschijnlijk langzamerhand. Maar goed, hè? Ik bedoel, worden profetieën in het verleden vervuld, die in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Dat geldt trouwens voor de komst van Elia trouwens ook. Hè? Die komt alsnog. En zelfs heel letterlijk. Uiteraard. Hè? In het land van Zebulon en Naftali. Dat is in onze dagen. En noem u maar op. Ik ga er maar verder nou niet op in. En dat die komt op een ezel in de toekomst. Dat is ook zo. Maar waarom was het dan in de dagen van de Heer Jezus dan ook niet zo'n 10-statenbond zoals aangekondigd in Daniël? Want die zou er zijn voordat de Messias zou komen. Nou, dat is makkelijk genoeg. Die 10-statenbond komt pas nadat de Messias al gekomen is. En dus hoefde het geen vervulling te hebben. En dus komt die 10-statenbond pas na de komst van Christus en na de 70ste week van Daniël. Heb je dat nog? Waar het nog bij komt, dat die zogenaamde 10-statenbond in werkelijkheid natuurlijk een soort Verenigde Arabische wereld is. En niet een Europese, dat weet u, hè. Een Arabische wereld. Langzamerhand heb ik gemerkt, begint hier en daar die gedachte door te dringen, ook in de rest van de wereld. Maar wij roepen dat al jaren. Het heeft niks met Europa van doen. Het heeft van doen met die landen die vroeger deel uitmaakten, zeg maar, van het Rijk van Alexander de Grote. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Die 10-statenbond verwacht ik in onze dagen niet. Dat komt pas daarna. Hè? Als die antichrist, om zo te zeggen, actief wordt, ook in de politieke wereld, hetgeen leidt tot eenheid van met name die Arabische wereld, beslot de koning, de menselijke koning van dat koninkrijk, van het antichristelijke rijk, is inderdaad iemand uit die, van die overtuiging, zal ik maar zeggen, van die afkomst, hè? Dat weet u toch, hè? Meer zeg ik er liever niet over. Want dan moet ik het nauwkeuriger doen, dan ben ik de rest van de avond bezig. Dus dat doen we nou niet, hè. Maar het gaat erom dat we die dingen zouden herkennen, terwijl aan de ene kant de Heer zijn gelovig overblijfsel verzamelt in Petra en van daaruit het heilige land, om zo te zeggen, reinigt. En gaat herbouwen, Jeruzalem gaat herbouwen, wordt aan de andere kant gebouwd aan Babel. Dat wil zeggen, ik bedoelde niet de stad zozeer, hoewel waarschijnlijk ook natuurlijk, maar aan dat wereldrijk van die dagen. En de vraag is hoe dat moet aflopen, die twee naast elkaar. Nou ja, dat is voor ons geen vraag natuurlijk. Ja. Want wij weten dat uit de schrift, hè? En dat is ook wat hier besproken wordt. Goed, ik neem gewoon de draad op in vers 1. Tot u roep ik, Here. Dat werd wel tijd natuurlijk. Want u weet dat het roepen van de Heer, dan wel het aanroepen van zijn naam, in elk geval bij de Joden verboden is officieel. In de meest smalle betekenis van de term. Die naam is taboe, hè? Dat weet u. Maar ook in het algemeen geldt dat natuurlijk. Hè? Men roept niet de naam des Heeren aan. Men zoekt steun bij, kennen we het profetisch woord? Men zoekt steun bij Syrië, Libanon, en niet in de laatste plaats, men zoekt steun bij Egypte, en zo is dat allemaal in de profetieën. Dat is allemaal alles geweest ook, hè. En er worden allerlei profetieën aan opgehangen. Maar men zal de Heer aanroepen, men zou op hem vertrouwen, was de bedoeling. De Heer heet dan ook mijn rotssteen. Een rotssteen, dit woord voor rotssteen wordt geacht een soort klip te zijn, een uitstekende, omhoogstekende rots, een spits. Voor degene die wil weten wat voor Hebreeuws woord het is, dat is makkelijk. Het is hetzelfde woord namelijk, rots. Tsoer, het is gewoon hetzelfde woord, de letters staan wat anders. Eerste en laatste zijn verwisseld, de ts en de r zijn verwisseld. Hè? Tsoer, rots, het is gewoon achterstevoren bij ons. Dan weet je meteen hoe dat zit met die spraakverwarring weer. Hè? De letters zijn verwisseld. Ja. De Heere, mijn rots. De uitstekende rots. Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen. Het is niet hetzelfde woord als in Daniël 2. Dat is ook trouwens niet met rotssteen vertaald. Dat is trouwens een dubbele vertaling, hè? Rots en steen. Twee keer vertaald. In Daniël 2 heet het gewoon steen. U weet wel, dat is die steen die zonder handen werd afgehouwen en die op de 10 tenen van het beeld viel, om zo te zeggen. En die daarmee niet alleen de 10 tenen, maar het hele beeld vermaalde, staat er. Het werd tot poeder, er bleef helemaal niets van over. Dat is in de toekomst. Maar over die samenhang gaat het natuurlijk wel, hè. En de gedachte dat de Heer beschreven wordt als een rotssteen vind je op vele plaatsen in de Bijbel. En een rotssteen bovendien op allerlei manieren. Het kan eens zo goed zo'n klein steentje zijn, weet u wel. Dat Daniël gebruikte om die figuur, nou ja, David bedoel ik nog, sorry. Dat David gebruikte om die koperen kool, om die die Goliath, die Filistijn, naar de andere kant, naar de andere wereld te helpen, om zo te zeggen. He? Nee, dat was een Filistijn en daarom geloof ik ook inderdaad dat die laatste koning ook inderdaad één Filistijn, zeg maar één Palestijn is. Nog een stapje verder. In werkelijkheid, die Palestijnen is dezelfde categorie als Jordanië. Ik moet het zachtjes zeggen, ik moet er nog naartoe over 2 maanden. Dus ik moet het niet verder vertellen. Ik moet er nog naartoe. Want u weet hoe dat was, hè? Ik kan er nooit, ik ben veel te principieel, ik deug niet voor de politiek. Want men wil een Palestijnse staat oprichten. Ik moet u zeggen, ik weet de datum niet uit mijn hoofd, maar dat dat al lang geleden gebeurd is. Die staat heet Jordanië. Men heeft het heilige land, waartoe Jordanië gerekend werd en waartoe Jordanië zichzelf trouwens ook rekent, heeft men in de tijd verdeeld, waarbij Arabieren zich overal mochten vestigen en de Joden alleen aan de westelijk van de Jordaan. Dat is de Joodse staat geworden, de staat Israël in 1948, maar die verdeling was daarvoor al. Ik weet nog dat ik de eerste keer in Jordanië aankwam, stond een groot bord, welkom in het heilige land. Holy Land, ze hebben nog gelijk ook. Ik ben er niet op bedacht, maar het is wel zo. Alleen, dat is die staat waar Arabieren zich zouden vestigen. En de Arabieren die later uit de westelijke kant, dat wil zeggen van westelijk van de Jordaan gevlucht zijn, die is men achteraf Palestijnen gaan noemen. Maar die lui horen dus, als ze niet in Israël thuis horen, horen ze thuis in Jordanië. Vandaar dat na 1948 de zogenaamde internationale gemeenschap van mening was dat Jordanië verantwoordelijk was voor de opvang van deze zogenaamd Palestijnse vluchtelingen. En daar hadden ze ook volkomen gelijk aan. Ze dan niet in de staat Israël wilden zijn, hè, want daar zijn ze uitgevlucht, zegt men. Nee, niet voor de Joden, maar voor die andere Arabieren die het land wel even zouden plat bombarderen. Als ze dus niet in de staat Israël wilden zijn en die bovendien ook niet wilden verdedigen, dan horen ze dus thuis in Jordanië. En vandaar dat je bij Filistijnen, Palestijnen terechtkomt bij Jordanië. En als je een hooggeplaatste Palestijn zoekt, dan kom je dus niet terecht bij een van die figuren die daar rondloopt in Gaza of in Jericho, maar dan kom je terecht bij iemand die rondloopt in Amman. En dus bij het Hashemitische koningshuis, waar ons koningshuis trouwens heel goed bevriend mee is. Het Engelse trouwens ook. Ziet er niet zo gezond uit, eerlijk gezegd, allemaal. Maar ja, laat het maar weer, hè. Maar ik probeer me weer de draad hier op te nemen. Tot u roep ik, heren, mijn rotsteen. Houdt u niet als doof van mij af. Uitspraak niet alleen het eind van de 70ste week, maar ook daarna, door dat gelovig overblijfsel dat verzameld wordt in de woestijn van Edom. Dat is trouwens niet toevalligerwijze, maar dat is Jordanië dus. Hè. En daar bidt men tot de Heer. Houdt u niet als doof van mij af, opdat ik niet zo gij u van mij stilhoudt, gelijk worden aan, vergeleken worden met, gelijk worden aan degene die in de kuil nederdalen. Dat is een merkwaardig soort beeldspraak, als u begrijpt waar het zo letterlijk mogelijk over gaat. Nee, het is beeldspraak, maar ik bedoel dit. Houdt u niet als doof, en zo gij u van mij stilhoudt. Kijk, dat zijn de woorden die van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd. In ieder geval in relatie tot Israël. Want in onze tegenwoordige tijd, ik bedoel dus sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst, zou hij zijn aangezicht ganselijk verbergen. Met name voor Israël, omdat zij de rotsteen die hun gegenereerd had in vergetenis gesteld hadden. Die kent u toch, hè? Die uitspraken uit Deuteronomium 32, vers 18. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochter. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal wel zien hoe het afloopt. In gewoon Nederlands. Ik bekijk het wel in nog gewone Nederlands. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Want dit zijn zo de woorden die hier gebruikt worden, en ook in een hoofdstuk eerder al, in hoofdstuk 31 vers 17, midden in vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn. En het vers eindigt met, omdat mijn God in het midden van mij niet is, maar God zou juist in hun midden wonen. Maar dat is in onze dagen niet het geval. De Joden zeggen dat ook, hè. Ze zeggen, waarom is dat allemaal zo, al die ellende die over het Joodse voorkomt? Dan zeggen ze, dus officiële antwoorden moeten ze geven, want in het Jodendom is alles nog meer verplicht dan onder de Nederlanders. Dan moeten ze zeggen, dat is omdat we geen tempel hebben. Vandaar het idee dat er zo nodig een tempel gebouwd moet worden. Hetgeen ook een waanidee is, want er is zo'n tempel, alleen zij hebben hem niet. Toch? Ja, een verborgen tempel. Want wij zijn dat, hè? Ze zijn van harte welkom. Overigens. Maar goed. Ze zeggen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Impliciet, er is geen tempel. Vooruit dan. Vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Jammer dat de stijlfiguur in de vertaling verdwijnt. Het is geworden ganselijk verbergen, maar er staat heus verbergende verbergen. Dat is net zoiets als de dood sterven enzovoort. Hè. Twee keer hetzelfde woord achter elkaar. Om het te versterken. Ik zal mijn aangezicht in die dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Ze hebben mij in vergetenis gesteld. De Heer zegt, dan stel ik hun ook in vergetenis. Ja. Dat is waar het over gaat. Vandaar dat ze ook beschreven worden elders weer als niet mijn volk. Niet mijn beminde of niet ontfermd. Lo rugama, dan wel lo ami, de terminologie. Rechtstreeks natuurlijk uit Hosea. En daarna in het Nieuwe Testament enige malen aangehaald. En uitgelegd. Er is maar één volk van God. Dat zijn niet de Joden, dat zijn wij. En niet, ik bedoel ook niet 10 stammen. Ik bedoel gewoon, dat zijn wij, gelovigen, de gemeente. In onze dagen. We zijn een volk van God, een koninklijk priesterdom. Petrus zegt het trouwens met grote nadruk. Niet zij, want zij zijn ongehoorzaam. En zij gestruikeld over de steen, 1 Petrus 2. Maar gij, die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden, gij die eertijds lo-ruhama, niet mijn volk, niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En Paulus in Romeinen 9 zegt precies hetzelfde. Hij citeert dezelfde uitspraken. Dat is dus waar het om gaat. Kortom, onze tijd wordt gekenmerkt doordat God zwijgt. Ik ga er nou niet naartoe, maar er zijn nogal wat profetieën die het ook van de andere kant zeggen. En die zeggen dat als zij tot bekering komen, als het volk tot bekering komt en dus de Messias verschijnt, dan zegt de Heer, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. In Jesaja 55 bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen. Ja. En een hele mooie is in dat verband wellicht ook Jesaja 61... Ook een uitdrukking die een beetje een eigen leven is gaan leiden. Jesaja 61, die bedoel ik niet. Moet even zoeken. Jesaja 64, die bedoel ik. Die begint met, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt om een oordeel te brengen. En dan vers 7, halverwege het vers. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. Dan dringt ineens door de werkelijke situatie. Gij verbergt uw aangezicht voor ons, maar men bidt opdat dat niet langer het geval zou zijn. Men bidt opdat de hemel, die van koper is, heet dat. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom, maar vooruit. Maar dat die hemel die gesloten is, dat die geopend zou worden en dat de Heer uit die hemel zou nederdalen. Dat zal gebeuren officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël, uiteraard. Hè? En tot die tijd verbergt de Heer zijn aangezicht voor Israël. Nee, en daarmee voor de wereld, want Gods werk aan de wereld zou geschieden via Israël. En voor zover Gods werk in onze dagen gebeurt, gebeurt het niet in de wereld, maar dus daarbuiten. En dus zou men tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En niet een werk ten behoeve van de wereld, maar wel een werk waarbij de mens geroepen wordt uit de wereld. En dat is onze positie in onze tegenwoordige tijd. Maar in zekere zin is dat ook de positie van het overblijfsel in de toekomst. Men zou uitgaan, zo letterlijk en smal mogelijk, uit de legerplaats, zeg maar uit Jeruzalem. En men zou gaan naar de woestijn om de Heere een feest te vieren, waar ook dat mee hoort. Om daar de Heere te ontmoeten die daar tot hen zou spreken. Dit keer niet vanaf de Sinaï. En als het toch is vanaf een berg, vanaf welke berg dan? Hè? Jebel Aaron, hè? De berg van Aaron. Maar goed, die schuif ik maar weer voor me uit dan. Daar hebben we het nog eens over. Maar het is een gebed, dus Psalm 28, om verlossing in die dagen. Met grote nadruk, hè? Opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, opdat ik niet vergeleken word met degene die in de kuil, bedoeld is de dood, maar meer letterlijk zal ik dan maar zeggen, meer tastbaar, het graf, die in de kuil het graf nederdalen. Het is wel aardig, In de eerste plaats omdat waar deze woorden op de Heer Jezus persoonlijk zouden worden toegepast, waarbij God verre was van zijn verlossing, weet u nog. Maar dat was Psalm 22, kom ik nou maar niet meer op terug. Hè? Maar die zou wel degelijk in de kuil nederdalen en dan ten derde dagen, om zo te zeggen, worden opgewekt. En wat betreft de toepassing op het gelovig overblijfsel, dat zou, voor zover wij weten, verzameld worden in Petra in de woestijn. Maar raad eens wat, dat hele Petra wordt beschouwd, en niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten, wordt beschouwd als één graf. Wat voor bouwwerk daar ook je vindt, het heet een tomb. T-O-M-B, een tombe, een graf. En wat men je wijst is, graf zus, graf zo, dit is een graf dit en dit is een graf dat. Ik moet altijd grijnzen. Je moet de gids nooit tegenspreken, want dan heb je helemaal geen gids meer. En dan kom je nergens meer. Dus dat gaat niet. Je moet je luider laten. Dat is ook altijd de reden waarom ik niet al te veel zeg tijdens zo'n race. Althans niet in het openbaar. Dan krijg ik alleen maar problemen met het schatenbelangen van de groep trouwens ook. Maar goed, ik vertel het u wel hoe dat zit. Maar je wijst je een tomb zus en een tomb zo. Dat zijn geen tomben, dat zijn geen graven, dat zijn woningen. Dat de graven zijn, dat zal wel. Maar het zijn gewoon huizen, het zijn woonplaatsen. Maar waar ze zijn uitgehakt in de rotsen, voldoen ze aan de beschrijving van een graf. En zo worden ze dus genoemd. Zonder dat meteen aan de dood gedacht zou moeten worden, want ze wijzen je net zo goed een triclinium. Dat is dan ook uitgehakt in de rotsen, maar een triclinium is een eetzaal. Dan zeggen ze, ja, dat is voor het begrafenisfeestje. Want dan kreeg je al die brood met koffie na, dus dat was daar. Ja hoor, daar hebben ze dat voor. Toen maar. Laat ze maar praten, dat doet er nou niet toe. Maar het oogt inderdaad als graven. En daar gaat het maar om, hè. Het is een soort graf midden in de woestijn, maar uit dat graf zou men opstaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. En uittrekken. Het is trouwens een hele klim, moet ik u zeggen. Als je vanuit Petra naar Jeruzalem wil, dan is de hele klim eruit. Heb je dat nou ook? Dan ben je zo'n dagje in Petra, het is lekker mooi weer, het is daar gezellig, maar het wordt tijd, want je moet voor een bepaalde tijd moet je eruit wezen. Dan moet je heel die sik nog door. Van een kilometer of twee. En wat je op de heenweg niet gemerkt hebt, merk je op de terugweg. Dat is me toch een klim omhoog. Maar goed, vooral het laatste stukje. Hè? Man vooruit maar weer. Dan kom je dood op eruit. Hè? Man vooruit. Maar het is opstanding uit de dood. Het is wat lastig, want we hebben niet altijd de gelegenheid om het echt te bekijken. Maar je kunt vanaf de grote weg ernaartoe, kun je een zicht hebben op de ingang van Petra, waar Petra ligt. En wat je dan ziet, ja, je ziet gewoon een beetje naar beneden zie je de rotsen, maar dan loopt ineens zo'n kloof naar binnen. Daarnaartoe. En dan merk je pas, daar zie je pas wat de werkelijke situatie is van die hele locatie. Hè. Het is naar beneden, het is als het ware de diepte in. Dat klopt ook. Want het gaat net zo lang de diepte in totdat je een paar honderd meter beneden de zeespiegel bent. Aan de andere kant van Petra ben je dan inmiddels in de Wadi Araba. Hè? Dat is inderdaad flink naar beneden hoor. Maar goed, een graf dus, onthoud dat. Hè? Het wordt wel degelijk als graf beschouwd. En ik ben ook van mening dat de uitspraak, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, uit Ezechiël 37, weliswaar in het algemeen overdrachtelijk gelezen zou moeten worden. Dat wil zeggen, ze zouden wedergeboren worden. Ze waren dood door de misdaad en de zonde, maar ze zullen daaruit opkomen, als het ware. Maar voor zover het wat letterlijker en wat smaller op het volk wordt toegepast, versta ik onder die graven inderdaad de vele tombs uit Petra, de duizenden grotten. Woningen, of hoe je ze maar noemen moet. Hè. Daar zouden ze uit opkomen na daar eerst verbleven te hebben. En pas vandaar zal men optrekken naar het beloofde land. Via de koninklijke weg, de King's Highway. Hè. Nou goed. De kuil dus. Maar ze zullen wel de kuil ingaan, maar er ook uitkomen. Daar gaat het maar om. Vers 2. Hoor de stem mijner smekingen. Als ik tot u roep, als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats uw heiligheid. Begrijp u me goed? Het opheffen van de handen is een gebaar dat in de Bijbel althans gepaard gaat met gebed. Maar, ik ga meteen weer een hele stap verder. Het opheffen van handen naar de Heer is een gebaar opdat de Heer die handen zou vullen. En niet in de zin van we houden onze hand op en dan krijgen we ook een pepernoot. Dat gaat over een andere heilige. Nee, het gaat erom dat hij ons wat te doen zou geven. Hè? De handen zouden gevuld worden van de zonen van Aaron, opdat zij den Heere het priesterambt zouden bedienen. Het opheffen van heilige handen uit de brieven aan Timotheus is dan ook niet een lichamelijk gebaar, hoewel het mag voor mij, maar dat maakt niks uit. Het is zinnebeeldig. Het is dat men de Heer vraagt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? De aanspraakplaats, trouwens, de aanspraakplaats, uw heiligheid, die aanspraakplaats wordt letterlijk ook zo genoemd, ook in de Statenvertaling, in verband met de tempel. Wij komen het woord tegen in verband met de tempelbouw, en het is eigenlijk gewoon de aanduiding van het heilige der heiligen. Niet zozeer in de tabernakel, althans daar wordt het niet gebruikt, maar wel in verband met de tempel. Begrijp je me goed, aanspraakplaats is een wat ingewikkeld woord. Dus je vraagt je meteen af, wat is dat in het Hebreeuws? Nou, dat is makkelijk, is gewoon het woord dabar. Nou ja, je moet het in, voor dit geval willen ze dat je het uitspreekt als de bier. Of zo. Maar het is gewoon het woord dabar. En dan weet je wat het is. Het dabar is woord. Het spreken. Maar omdat het hier de aanduiding is van de plaats waar gesproken wordt, hebben de Joden onderling afgesproken, of de Masoreten, of wie het maar waar, hebben afgesproken dat je het moet uitspreken als de bier. Vanwege het onderscheid. Maar sommigen onder ons denken dan aan een kroeg. Dat is het niet, hè. Ja, het is gewoon dabar, woord. De Engelsen gebruiken hier het woord oracle, orakel. De plaats waar de Godheid spreekt, het orakel. Dat vind ik ook wel aardig gevonden. Hè? Er zit trouwens nog meer aan vast. Het heet inderdaad in Koningen en zo, waar de tempelbouw beschreven wordt, wordt het vertaald met aanspraakplaats. Het is gewoon het woord voor spreken, maar ik zal u er een keer wat bij vertellen. Dabar is eigenlijk maar niet spreken, hoewel dat meestal de toepassing is. De eigenlijke betekenis van de term is die van arrangeren, ordenen. Men zegt dan, ja, dat gaat over het ordenen van woorden. Ik kan beter zeggen, het gaat over het ordenen, op orde brengen van gedachten. U weet, daarom laat de psychiater je praten. Want dan moet je zelf verplicht je eigen problemen arrangeren en onder woorden brengen. En als ze netjes gearrangeerd onder woorden gebracht zijn, is meestal het probleem ook weg. Want het probleem was dat alles door elkaar lag. Hebben we die zo snel gevolgd? Dat is de samenhang van die begrippen. Het betekent letterlijk ordenen, rangschikken. Maar in de praktijk wordt het ver en ver uit het meest gebruikt voor spreken. En dat kan dus de plaats zijn waar God spreekt. Maar dan kom ik bij mijn punt. Dat is dus de plaats waar God de dingen regelt. Op orde brengt. Niet maar zijn woorden, maar zijn zaken. En dat doet hij trouwens door te spreken, want als het op orde moet komen, dan spreekt hij, hè? Dat weet u. Creationisten weten dat precies. Ze zeggen, de wereld was eerst chaos, en toen sprak de Heer 10 keer of zoiets, en zo ontstond er kosmos, en kosmos uit het Grieks betekent zoveel als het tegenovergestelde van chaos, uiteraard. Orde. Nou ja, die gedachte steekt erachter. Hè? Als God spreekt, dan doet hij recht. Dan lijnt hij de dingen uit. Dan zorgt hij dat alles weer spoort. alles geregeld wordt, alles op de juiste plaats terecht komt. Enzovoort. Hè. Dat is het eigenlijk. Maar dat zit achter dat woord dabar, en dat zit er hier ook achter uiteraard. Hè. Al is het dan vertaald met aanspraakplaats. Er staat trouwens aanspraakplaats uwer heiligheid. De plaats heet van oudsher het heilige der heiligen. Een heilige plaats in elk geval. Want het is de plaats bij de Ark des Verbonds, waar de Heere zou spreken van tussen de cherubim, namelijk vanuit zijn heerlijkheid. Maar voor ons is het net zo goed de troon der genade. Want dat is de Ark des Verbonds en het verzoendeksel daarop. Hè? Die heb je toch, hè? Dus die troon der genade uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën 4, is in de praktijk heus hetzelfde als de aanspraakplaats. Maar niet zozeer de plaats waar wij God aanspreken, maar waar hij ons aanspreekt. En daarom wil men niet tot hem naderen, want het risico is dat hij ons aanspreekt. Men wil wel tot de Heer naderen om hem aan te spreken en hem te vertellen wat hij doen moet. Maar als men werkelijk tot hem nadert, zou het zijn omdat hij ons tot ons spreken zou uiteraard. Hè? En ons wat te doen zou geven, de handen zou vullen. Daar gaat het allemaal over. En zeker als je het in verband brengt met de Heer Jezus, moet je dat weten. Want het resultaat van zijn dood en opstanding is immers dat God hem aangesteld heeft als hoofd over zijn huis. Zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Hebreeën hoofdstuk 3. Kortom, hij heeft hem gesteld in de allerhoogste ambtelijke functie die er maar kan bestaan, die je maar bedenken kunt. Dat is die van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als priester, sterker nog als hoge priester, zijn hem de handen gevuld. En heeft hij wat te doen gekregen. Nadat hij zei, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal, hè? Om uw wil te doen, weet u nog? Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Hebreeën 10, zeker wel. Steekt er allemaal achter. Maar vervolgens gelden diezelfde gedachten in verband met dat overblijfsel van Israël. Want dat is immers het overblijfsel van het priesterlijke volk. Dat voor een bepaalde tijd uit het priesterambt ontslagen was. Wat is dat ook alweer? Ook Hosea. Hosea 1 en 2 is lo ami, lo rugama, niet mijn volk. En Hosea hoofdstuk 4. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zal bedienen. Nee, niet gezegd tot de zonen van Aaron, maar tot het hele volk. Ik meen vers 6 of daar in de buurt, weet ik aan mijn hoofd niet. Maar het is in ieder geval, ja toch hè, Hosea 4 is dat. Want niet Gods volk wil zeggen, niet het priesterlijke volk. En andersom, als wij wel Gods volk zijn, impliceert het dat wij in deze dagen hier op aarde dat priesterambt waarnemen. Want ons worden de handen gevuld en wij hebben een altaar. Kortom, wij zijn zelfs een tempel, om het nog sterker te zeggen, hè. En wij heffen dus ook onze handen op naar de aanspraakplaats van Gods heiligheid. Of in de termen van Hebreeën 4, wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade, opdat hij ons zou levend maken en ook in de praktijk levend zou geven, namelijk ons zou gebruiken in zijn dienst onder het nieuwe verbond. In de dagen, onze dagen, waarin de duivel de wereld regeert. Het komt echt overeen, volkomen, met de situatie in de dagen van de wederkomst van Christus. Alleen daar kun je die dingen aan de buitenkant ook nog zien ook. Omdat daar die dingen openbaar zijn. Hè? Koninkrijk van de Antichrist en aan de andere kant dat overblijfsel dat door de Heer zelf verzameld wordt. Vers 3, trek mij niet weg met de goddelozen en met de werkers der ongerechtigheid, impliceren dat God de goddelozen zou wegtrekken, namelijk de werkers der ongerechtigheid. Wie? Nou, die lui die de mond vol hebben over vrede, vredesproces, ik kan het woord nooit in ernst uitspreken, vredesproces, Waarom is het een proces? Omdat het lang duurt. Waarom duurt het zo lang? Omdat men het niet wil natuurlijk. Hè? En dus wat doe je? Je praat er alleen over. Nou ja, dan moet het wel een keer komen. Maar dat is schijn. Of althans van korte duur. Hè? Zonder enige basis. De lui die van vrede spreken. Vergis u niet, ook de vijanden, de werkers der ongerechtigheid in de dagen van de Heer Jezus, hadden de mond vol over vrede. En tot in onze dagen is dat het eerste woord dat zij zeggen. Zonder veel overtuiging. Shalom, zeggen ze dan, als ze je groeten. Shalom. Je moet het ook inderdaad sloom zeggen. Waarom ook niet? Dat is hetzelfde woord, hè? Sloom, dat weet u toch? Met weinig enthousiasme is dat. Vredige figuur. Komt nooit wat uit. Shalom. Het klinkt niet alsof ze erin geloven. Maar ze hebben er wel de mond van vol. Maar u weet wat de Bijbel erover zegt, toch? Zij spreken over vrede terwijl geen vrede is. Dat is Ezechiël 18. En daarna 1 Thessalonicense 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Je weet precies hoeveel jaar er tussen zit. 3,5 namelijk. Want de vrede begint officieel met het sluiten van een verbond met een vorst die komen zal. Daniel 9, 27, 26, 27. Waarschijnlijk uit het Hashemitische koningshuis. Maar vooruit, het Jordaanse. Toen maar, doet er ook weinig toe wie het dan precies is. Daarmee begint de 70ste week van Daniel, maar het verderf begint in het midden van de 70ste week, dat is 3,5 jaar later. Zij roepen vrede, maar er is geen vrede. En Ezechiël 18 kondigt dat op voorhand aan. Waar de Heer zegt, ze roepen wel dat er vrede is, maar het is er niet en komt er niet ook. In plaats daarvan komt er oordeel en in hoge mate in de vorm van oorlog. Zij spreken van vrede met hun naasten, maar er komt niks van terecht, want staat er, maar kwaad is in hun hart. Men wil helemaal geen vrede, het is een strijd op leven en dood. Daar in het Midden-Oosten, maar daar gaat het dus ook inderdaad naartoe, hè. Maar de Heer zelf zal de werkers der ongerechtigheid, de goddelozen, uiteindelijk wegnemen. Maar dit overblijfsel bidt uiteraard om verlossing. Maar tegelijkertijd bidt om een oordeel over die goddelozen. Hè. Geef hun naar hun doen en naar de boosheid hunner handelingen. Geef hun naar hunner handen werk. Oordeel hen naar hun werken. En de Heer zal dat doen uiteraard. Doe hun vergelding tot hen wederkeren, omdat zij niet letten, acht geven op, de daden des Heren, nog op het werk zijner handen, zo zal hij hen afbreken en zal hen niet bouwen. Of nog sterker met de klemtonen, hij zal hen niet bouwen. Wie dan wel? Nou ja, dit gelovig overblijfsel dat dit bidt, dat zou gebouwd worden. En het woord wordt ook letterlijk gebruikt in verband met Israël, in de profetieën. Afgezien daarvan, hetzelfde woord wordt ook gebruikt in verband met de gemeente in onze tegenwoordige tijd, waarbij de gemeente beschouwd wordt als een huis, meer specifiek een tempel, dat gebouwd dan wel gesticht, wat hetzelfde is. Gebouwd of gesticht zou worden en welke kunstenaar en bouwmeester God is, hè? Nou ja, enzovoort. Dat zijn de woorden. Maar dit huis van Israël, het volk, maar daarmee ook staat als zodanig, zou door de Heer gebouwd worden. Waarbij het wel aardig is dat het woord voor bouwen ook een synoniem voor steen in zich heeft, hè? Dat weet u toch, hè? Het woord voor bouwen is het woord voor zoon. En het woord voor zoon is het woord voor bouwen. En een bouwer is dus een zoon. De bouwlieden, het woord voor bouwlieden, u weet wel de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Het woord voor bouwlieden is gewoon het woord voor zoon. Zo had het ook vertaald kunnen worden. De steen die de zonen verworpen hebben. Daarom begrepen die fariseeën meteen dat de Heer over hen sprak toen hij dat vers op Psalm 118 aanhaalde in Matthäus 21. En dit bouwen is het werk van de steen. En de bouw van de gemeente wordt ook gedaan door de Heer die de steen is, of anders de Heer aan wie wij als levende stenen worden toegevoegd, schreef Petrus, die dus ook zo heet, Petrus. En daarna kom je vanzelf terecht bij, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarmee parallel gemaakt, een vergelijking gemaakt wordt tussen de bouw van het overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus vanuit Petra en de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een volkomen parallel. Nou goed, alleen dat oordeel over onze vijanden, ja, daar komt, maar dat is pas in de toekomst. En in zekere zin, dat oordeel over de vijanden van Israël komt eigenlijk ook pas in de toekomst. Dat is pas officieel aan het eind van die periode, ter gelegenheid van wat men populair noemt Armageddon. Dat wil zeggen, de ondergang van Babylonische en antichristelijke wereldrijk. En terwijl die vijand daar nog is en tekeer gaat, wordt Israël voor die vijand beschermd. Zou de Heer zelf een muur zijn rondom Jeruzalem en al dat soort dingen meer. En dat geldt in wezen voor ons in onze dagen ook. Als de Heer zegt, de poorten der hel zullen haar, de gemeente, niet overschaduwen, dan versta ik daaronder dat hij zelf daarvoor zorgt uiteraard. En dat het zijn kracht is waardoor dat gebeurt. Niet dat het er expliciet staat, kan ook wat moeilijk omdat de Heer in het verborgene zou werken. Maar dat het zo is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. In het tweede deel van de psalm, dat is vanaf vers 6 dus, krijgen wij een dankgebed vanwege de verhoring van dit gebed of deze gebeden. Geloofd of geprezen uiteraard, zei de Heer, want hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. Het staat in de verleden tijd. Het kan net zo goed moeten zijn, want hij zal de stem mijner smekingen horen. Dat zeg ik er altijd bij, hè? Verleden tijd of toekomende tijd. Dat mag u allemaal rustig vergeten, dat moet uit het verband blijken. In zekere zin vind je dit hier dus op voorhand. Maar de Heer zal ongetwijfeld deze gebeden verhoren. In de dagen van zijn wederkomst, waar te midden van de opbouw van dat antichristelijke rijk dit koninkrijk van Christus gebouwd gaat worden. Dat wil zeggen waarin het land gereinigd zal worden. Al was het maar omdat men alle lijken eruit moet verwijderen gedurende 7 maanden. Dat staat in Ezechiël 39, uitgebreid. Maar men zal heel wat puin moeten ruimen om daarna te komen tot een herbouw van Jeruzalem in een vijandige wereld. Dat kan natuurlijk alleen omdat de Heer zelf daarin betrokken is. Het is zijn werk en dat zal voortgang vinden. Daarop slaan al die profetieën, op psalmen trouwens, die spreken over dat de Heer Jeruzalem zou beschermen. Dat het een lastige steen zou zijn die de volkeren zouden willen tillen, maar ze zullen zich er een breuk aan tillen, om zo te zeggen. Ze zullen niet kunnen. Dat soort dingen meer. De Heer zelf zal Jeruzalem tot muur zijn. En de geschiedenis eindigt min of meer ook met een optrekken van de legers van de opgang der zon, van de koningen van de opgang der zon uit Openbaring. Die komen van over de Eufraat. Ze zullen optrekken naar Jeruzalem, langs de bekende route. En ze blijven steken in, of bij Megiddo, hè? In de, het dal van Megiddo, bij Armageddon, zoals dat heet. Maar dat ligt op de route, de oude karavaanroute is dat, de route naar Jeruzalem, hè. Dat wil zeggen, dat zullen ze niet kunnen, ze zullen daar omkomen en daarna zal de Heer ook hun stad verwoesten, Babel zelf. En zo eindigt die geschiedenis, die in het algemeen bekend is onder de naam van Armageddon. Hè? Niet als plaatsnaam, maar als aanduiding van de gebeurtenissen die zich daar zullen afspelen. Maar dat is lang na het einde van de 70ste week. Dat is in de dagen dat Jeruzalem herbouwd is, inmiddels. Uiteraard, hè? Waarbij definitief dat rijk van de antichristen niet gedaan zal worden en hun stad verwoest zal worden. Want die gebeurtenissen van de grote verdrukking, die beginnen ongeveer met de verwoesting van Jeruzalem en eindigen ongeveer met de verwoesting van Babel. Het begint bij Jeruzalem en het eindigt met Babel. Goed. Geloofd zij de Heere, want hij heeft de stem mijn smekingen gehoord, de Heere. Jehovah is mijn sterkte, mijn kracht en mijn schild, in de zin van mijn bescherming uiteraard. Op hem heeft mijn hart vertrouwd, implicerend dat het gaat over geloof, want u weet, trouw en geloof is hetzelfde. En geloof of trouw wordt geacht te zetelen in het hart, om nogal wat typologische redenen, maar daar ga ik maar verder niet op in. Maar op hem heeft mijn hart vertrouwd. En ik ben geholpen. U weet hoe dat was, hè? Wij naderen tot de aanspraakplaats, tot de troon der genade, om genade te vinden en barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwamer tijd. Hulp. Het is een woord dat we, wat ons niet erg opvalt in de Bijbel, maar hulp. U weet, onze hulp is van de Heer alleen. Foto met groet en zo, weet u wel. Maar hulp is het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die door zijn hulp ons bekwaam maakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daarom heet een beetje type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek Eliezer. Want Ezer is hulp. Dat weet u, hè? Iedereen weet dat, hè? Eben ha-Ezer. De steen der hulpen, heet hij. Want tot hiertoe, staat erbij dan, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Hulp. Maar hulp komt van de tweede hoge priester. Dat wil zeggen van de hoge priester van het nieuwe verband. En dat begint te meer te spreken als als wij ons realiseren, ik maak er geen punt van, maar als wij ons realiseren dat de Heer zich pas bekend maakt aan Israël, niet op de berg, op de Olijfberg, als hij daar zijn voeten zal zetten, hetgeen trouwens de berg was van Lazarus, dat is Grieks voor Eliezer. Ja. Maar hij maakt zich bekend, als u mij vraagt, op de berg Hor, Jebel Harun, de berg van Aaron, zeggen de Arabieren. De berg namelijk waar Aaron stierf, maar waar Eliezer hem opvolgde, zijn dienst begon. Die heb je toch, hè? De Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, is het tegenbeeld van de berg Hor, westelijk van Petra. Waarbij Jeruzalem aan de westzijde ligt van de Jordaan en Petra aan de andere kant. Petra aan de oostzijde, maar aan de kant van het dal vind je bij Jeruzalem eerst de Olijfberg. En aan de kant van het dal bij Petra vind je eerst Jebel Harun, de berg van Aaron. Ik kan niet meer mee, geloof ik, want de inschrijving is gesloten inmiddels. Kan niet anders. Hè? Nee, dat komt geen volgende keer. Wat mij betreft niet. Ik geef geen garantie daarop, maar... misschien kan ik het niet laten, maar... wat mij betreft... ik vind het wel weer mooi. Voorlopig. Maar het is zeer de moeite waard om dat eens te bezien. Aan beide plaatsen uiteraard. Bij Jeruzalem en de Olijfberg. En daarnaast... Petra en de Berg Hor. Maar goed... De Heer is mijn sterkte en mijn schild, op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen, want de Heer is hulp. Via Eleazar, Eliezer, Lazarus, kortom de opgewekte uit de dood, de tweede hoge priester, dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wel de priester, hoge priester onder het nieuwe verband. Dies daarom, om die dingen. Dies... springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. Want als men opspringt van vreugde, gaat men zingen. Dat is de bedoeling, dat is ook in het dorpje dat we inmiddels zo goed kennen. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar er hoort gezang bij. Dat weten we helemaal zo zeker... omdat die liederen die we in de Bijbel hebben, die 150 psalmen in hoge mate thuis horen, bij dat gelovig overblijfsel, bij dat verloste volk uiteraard. Hè. En dat dat met muziek gebeurt, nou ja, dat is omdat muziek in feite de hoogste kunstvorm is die er bestaat. Ik zeg het met genoegen, maar het is zo. Omdat het niet beeldende kunst is. Het is niet tastbaar. Je kunt het niet aangrijpen. Je kunt het niet zien. Het is zo abstract als maar enigszins mogelijk is. Ik heb trouwens een Jood gekend, wie is namelijk niet zo noemen, omdat het Daniel Weyerberg was. Die zei, het is de enige kunst die aan ons Joden is toegestaan. Want wij zouden geen beelden maken... En dat is het einde van alle kunst eigenlijk. Het enige wat overblijft is de muziek. Voor de goede orde, men zou hem niet een Jood noemen, men zou hem een Christen noemen. Hè? Maar dat even terzijde. Maar dat vind je in de Bijbel dus ook terug. En de bedoeling is, dat is de algemene Bijbelse gedachte, dat de mensheid met één mond de naam des Heren, de naam Gods, zou groot maken. Dat staat in Romeinen 15 specifiek in verband met de gemeente, maar dat met één mond veronderstelt zang. Dat wil zeggen het gezamenlijk te berde brengen, dat is niet het goede woord, maar het gezamenlijk debiteren van dezelfde tekst. En niet alleen met de mond, maar uiteraard met het hele lichaam, want dat is waar het over gaat. Hè? Het is muziek, zo heet dat. En dus ik zal hem met mijn gezang loven. Ook over de Heer Jezus zelf wordt dat gezegd. Hè. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Nou hebben we de Heer Jezus nooit horen zingen overigens. En de enige keer dat ik mij herinner dat er staat dat hij zong, was het met zijn discipelen en het was het laatste wat hij met zijn discipelen deed. Toen zongen zij de lofzang aan... En dat was het dan, hè? Gepaardgaande met wat wij noemen het hoge priesterlijk gebed. En dat is het nou net precies, want het is de uitdrukking van de tegenwoordige situatie en tegenwoordige werk van Christus met betrekking tot de roeping van de gemeente als een volk voor zijn naam. En als de gemeente ons overdrachtelijk wordt voorgesteld in de Bijbel, kom je al gauw terecht bij een groep die zegt... Heilig, heilig is de Heer. Of een groep die zegt, ere zij God in de hoge en vrede op aarde. En dat soort dingen meer. Dan zingen zij. Hè? Ja, in Openbaring. Maar in het Oude Testament natuurlijk ook al. Want die zangkoren bij de tempeldienst zijn net zo goed een uitbeelding van de gemeente. Het is onderdeel van de priesterlijke werk. Hè? Nou goed. Ik zal hem met mijn gezang loven. De Heere is hun liedersterkte. Let op de verandering van de persoonsvorm. Grammaticaal bedoel ik. Het is eerst, de Heere is mijn sterkte. In vers 7, in vers 8 is het: de Heere is hun liedersterkte. Zodat je meteen je afvraagt waarom het ineens meervoud geworden is. De Heer is hun sterkte. En hij is de sterkte, der verlossingen van zijn gezalfde. Ik zeg het met nadruk, omdat er zijn die abusievelijk zijn gezalfden lezen alsof het meervoud is. Hè? Eén gezalfde, twee gezalfden. Maar dat is een misverstand. Gezalfden is enkelvoud, tweede naamval. Van zijn gezalfde. Hè? Kortom, de Heer is hun sterkte. Hij is de sterkte van de verlossingen van zijn gezalfde. Waarbij je de conclusie zou moeten trekken dat wat eerst in het meervoud genoemd wordt in vers 8, is in tweede instantie gewoon een enkelvoud. En dat verschijnsel zijn we in de psalmen, dacht ik, hiervoor ook al tegengekomen. En dus zeg ik hetzelfde als wat ik altijd zeg. Dat komt in de Bijbel wel vaker voor, dat het meervoud vervangen wordt door het enkelvoud bij gelegenheid. En dat is zo omdat het wel degelijk gaat over één groep. Dat kun je als een meervoud beschouwen. Maar die groep is maar één groep. En dus is het enkelvoud. Kan allebei. Zo spreken wij over een volk. En daarna gaan we erover verder in het meervoud. Zij dit en zij dat en zij zus. En zij zijn het volk van Israël. Zijn ongelooflijk. Zij zijn ongelooflijk. Enzovoort. Hè. Dat kan. Ze zijn een eenheid, maar ze bestaan uit een verscheidenheid. Dat is hier ook het geval. Alleen die eenheid heet hier gewoon zijn gezalfde. En zijn gezalfde is weer volstrekt 100% dezelfde uitdrukking als uit Psalm 2. Zij beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Er staat gewoon Gods Messias, zijn Messias. Maar het illustreert de waarheid die ik van jongs af aan van mijn vader geleerd heb. Die zei, maar overal in het Oude Testament waar het gaat over Christus, althans de verheerlijkte, de opgestane, gaat het impliciet, dat woord gebruikt hij niet, maar gaat het impliciet over de gemeente. Er wordt gesproken over Christus, maar daarmee ook over de gemeente die immers zijn lichaam is, dan wel de gemeente die gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. Alles wat over Christus gezegd wordt, wordt daarmee ook gezegd over de gemeente. En de verlossing van Christus is ook onze verlossing. Sterker nog, in Romeinen 3 heet het, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En niet die wij van Christus hebben ontvangen. Dat laatste is wel zo, maar het staat er daar niet zo. Hè? Er staat de verlossing die in Christus Jezus is. En het vervolg erop vind je in Efeze 1. In Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Zoals daar zijn. Twee versen verder. In hem hebben wij de verlossing. Precies. Namelijk de vergeving der misdaden na de rijkdom zijn de genade enzovoorts. Het zijn zijn zegeningen die we hebben ontvangen in Efeze 1. Het is zijn uitverkiezing waaraan we deel hebben gekregen. Het is zijn predestinatie waaraan wij deel hebben gekregen. Het is zijn begenadiging, het is zijn verlossing, wat het maar is. Zie? En daarom kan gemakkelijk overgesprongen worden. Van het meervoud naar het enkelvoud. Dat is trouwens ook wat je vindt in, om een voorbeeld te geven dat me te binnen schiet, wat je vindt in Jesaja 57 is het, meen ik. Ja, Jesaja 57, vers 1. De rechtvaardige, dat is er maar één, komt om. Letterlijk omkomen betekent niet noodzakelijk doodgaan, hoewel het dat kan zijn. Het betekent gewoon dat iemand de hoek omgaat. Hoewel het dat niet noodzakelijk hoeft te vertellen. Iemand de hoek omgaat, dan verdwijnt hij uit beeld. Dat is wat van het toneel. En hier verdwijnt de rechtvaardige van het toneel. Uit de wereld, uit het zicht, uit beeld. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dat begint dus met de rechtvaardige, enkelvoud. Daarna heet het weldadige lieden, meervoud. En daarna heet het weer gewoon de rechtvaardige. En waar het over gaat, weet u natuurlijk. Dit is de opname van de gemeente. Dat zijn de weldadige lieden, dan meervoud. Maar het heet ook gewoon enkelvoud de rechtvaardige. Het is maar één. En het slaat op heel de gemeente. Nou ja, in de eerste plaats slaat het net zo goed op de Heer Jezus Christus, die weliswaar uit de dood opstond, maar ten hemel voer en zich aan de wereld niet geopenbaard heeft. Toch? Hij is verdwenen en die het volk overliet aan een oordeel dat erover kwam. En dat is wat hier beschreven wordt, maar het krijgt nog een keer een vervulling bij de opname van de gemeente, waarbij niet de Heer Jezus zelf met kracht wordt weggenomen tot God en zijn troon, maar waarbij de hele gemeente, zijn lichaam, wordt weggenomen tot God en zijn troon. Heb je dat? Nee, ja. Dan schieten me allemaal dingen door de gedachten. Dan lees ik af en toe wat. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar goed. Hè. Dan zit je weer in zo'n discussie over. Wat ik nou laatst las, is dat geschreven werd, ja, die dispensationalisten en dus aanhangers van de opname van de gemeente, die leren die zoon uit Openbaring 12, die weggerukt wordt tot God en zijn troon, dat de gemeente is. Dan denk ik, dit vind ik wel verbijsterend hoor, jongens. Dat is namelijk wel zo, dat geloof ik wel. Maar voor zover ik weet, en ik ben tamelijk goed op de hoogte, dacht ik altijd, leren dispensationalisten dat helemaal niet. Die leren gewoon dat het over Christus gaat en niet over de opname van de gemeente. Dat is echt waar. Mijn vader leerde dat zo, dat het gaat over de gemeente. Maar al zijn leraren, om zo te zeggen, die heb ik er ooit heus wel op nagezocht, die leren dat niet hoor. Dus waar ze dat nou weer vandaan halen. Maar ik vind het wel aardig. Maar het is altijd een verkeerde voorstelling van zaken. En dat is ook altijd de bedoeling, want men wil gewoon van die bedelingen leren af. En zeker van de opname van de gemeente. Omdat men die niet begrijpt, hè. Zo komt dat. Hè. En dan krijgen we weer zo'n discussie over, is die zoon uit Openbaring nou 12 nou al of niet de gemeente? Een evangelisch commentaar wat ik dus laatst las, zegt nee, dat is niet de gemeente, dat is de Heer Jezus. Maar het kwam erop neer. Nou ja, goed, dat de opname van de gemeente überhaupt niet bestaat, zal ik maar zeggen. Hè. Want immers, opname van de gemeente houdt in dat terwijl hier op aarde de strijd helemaal definitief losbarst, dat de gemeente van de aarde zou weggenomen worden en daar dus op geen enkele wijze meer in betrokken zou zijn. Nou moet ik u toegeven dat er zijn die dat leren, maar ik heb me er altijd tegen verzet, want het is natuurlijk niet zo. Opname van de gemeente betekent niet dat we daar niet in betrokken zullen zijn. Het betekent juist dat we dan voor het eerst officieel wel betrokken zullen zijn in aardse omstandigheden, de gang van zaken hier op aarde. Nu niet, maar dan juist wel, maar vanuit onze hemelse positie. Laat hem goed tot u doordringen. Als men de opname van de gemeente voorstelt, als de gemeente wordt weggenomen en daarna heeft niemand er meer wat van gehoord en ze leefden nog lang en gelukkig, in aardse zaken hebben ze niks mee van doen, dan moet ik u zeggen, dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Daarna begint ons functioneren pas met betrekking tot aardse zaken, wissen we waarachtig wel. Maar vanuit onze hemelse positie, net als de Heer Jezus, die 2000 jaar daarvoor, populair gezegd dan, en onnauwkeurig, zijn rug naar de wereld terug toekeerde en die achterliet en met eer en heerlijkheid gekroond werd in de hemel, zonder dat iemand op aarde daar ook maar wat van gemerkt heeft. Zo onbijbels is die gedachte dus niet. Maar wij zullen hem volgen op dezelfde wijze, om daarna, nou niet meteen, maar een paar jaar later in elk geval, met hem betrokken te zullen zijn in zijn wederkomst. Want vergis u maar niet, de duivel en zijn personeel worden op aarde geworpen. Maar als de Heer Jezus op aarde zijn opwachting maakt, komt hij met zijn hemelse personeel. En dat zijn wij. Jazeker wel. En dat is belangrijker dan dat we hem 7 jaar of meer van tevoren tegemoet gaan in de lucht. We zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze werkelijke toekomstverwachting. Hè? Nou goed, en wat hier in Jesaja 57 staat. Nou ja, weldadige lieden. Je kunt hem ook als één beschouwen. De rechtvaardigen. De tzadikim uit de Joodse traditie. Zij weten ook nooit wie dat zijn. De tzadikim, de rechtvaardigen. Dat is een beetje een magische term. Dat is wat mystiek. Maar wij weten wie het zijn, dat zijn wij. De tzadikim. De eersten van het koninkrijk die met de Messias zullen verschijnen om dat koninkrijk op aarde alsnog gestalte te geven. In een hoedanigheid waarin wij de engelen gelijk zouden zijn. Wat zo worden beschreven. Maar goed, daar ga ik nou op. Voor de gelegenheid niet verder op in. En nu we toch Jesaja 57 voor ons hadden. Hier uit dat vers komt ook trouwens de gedachte dat de wereld het helemaal niet merkt als de gemeente wordt opgenomen. Dan moet ik u zeggen dat dat blijkbaar ook een misverstand is. Ik heb er nooit een andere tekst voor horen noemen dan alleen deze. En deze tekst zegt dat niet. Want wat deze tekst werkelijk zegt is: de rechtvaardige komt om, kortom, de gemeente verdwijnt, en er is niemand die het ter harte neemt. En wat betekent ter harte nemen? Tot geloof komen. Het leidt er niet toe dat mensen tot geloof komen. Nee, dat kan ook niet anders natuurlijk, want geloof is door het gehoor, door de prediking van de boodschap. De opname van de gemeente draagt daar niet aan bij, in zichzelf. Zie? En de volgende uitdrukking is: de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. En dan lees ik hem maar meteen goed. Niet zonder dat er iemand op let. Maar zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige, want ze hebben niet in de gaten dat wij de rechtvaardige of gewoon rechtvaardige lieden zijn. Dat zijn we ook niet naar aardse maatstaven, maar naar Gods maatstaven wel. Hè? En dan nog verder, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. En daar kan je al aardig op vooruitlopen. Het is redelijk speculatief, maar het is in bedelingen kringen heel gebruikelijk, moet ik u zeggen. Al houd ik me er liefst zo ver mogelijk bij vandaan. Maar ik denk dat het verhaal uit die Maitreya-beweging volledig klopt. Namelijk het verhaal van dat de wereld blij zal zijn dat die, laten we zeggen, fundamentalistische christenen verdwenen zijn. En ik heb, maar dat is 14 jaar geleden of zo. Heb ik u er wel eens wat van voorgelezen? Dat staat nog wel ergens op een bandje of in een boekje, dat weet ik allemaal niet precies meer. Maar heb ik u wel eens wat van voorgelezen? Hoe men reeds vele tientallen jaren geleden dat heeft aangekondigd, dat die christenen zouden verdwijnen en dat de Maitreya dat zou doen. De komende wereldleraar. Die zou degene die daar niet in passen van de aarde wegnemen, want die staan de evolutie, dan wel de ontwikkeling tegen, enzovoorts. Kortom, men beschouwt het als iets positiefs dat wij weg zijn. En wat staat hier? Niemand let erop dat de rechtvaardige weggerapeld voor het kwaad. En dat dat kwaad er pas nu komt. In de gedaante van die Maitreya, of zo maar gewoon weer zeggen. In de gedaante van die antichrist en alles wat daarmee samenhangt. Dat hebben ze niet in de gaten. Maar dat wij weg zullen zijn, zullen ze wissen, waarachtig wel merken. Maar ja, zoals Jackie Bulterman al zei. Wij nemen nu afscheid van u met Farewell Blues. Maar... Nou? Weet jullie dat niet meer? Hè? Maar de Ramblers, onder leiding van Jackie Bulterman. Maar wij komen terug. De volgende week. Of zoiets, hè? Wij komen terug. En daar gaat het maar om, hè? Om degenen die tot geloof komen, later, niet door de opname van de gemeente, maar door de prediking van de twee getuigen en wat er verder volgde, om die te bewaren voor dat kwaad. Hè? Want dat kwade, dat weet u wat het is, dat is niet de zonde. Hoewel zonde kwaad is, maar kwaad is nog geen zonde. Kwaad is ook de term die gebruikt wordt voor de oordelen van de Heer over een goddeloze mensheid. Daar staat in die misbruikte tekst, waar staat dat de Heer zegt, ik schep het goede en ik schep het kwade. We hebben al verzoeners van gemaakt dat God de zonde geschapen heeft. Hoe kom je erop, zeg? Wat een onzin. Daar heb ik geen nette woorden voor, dat is pure onzin. Dat staat er ook niet, maar wel het kwade, en er staat ook bij wat het is, hè. Namelijk het oordeel van de ballingschap over het Joodse volk in de tijd. Ik meen dat het Jesaja 45 is, waar gesproken wordt vervolgens over de komst van ene Kores, een herder namelijk, die Israël zou bevrijden uit de ballingschap. Hetgeen in zekere zin vervuld is door Cyrus, Kores de Perziaan, maar uiteindelijk vervuld zal worden door de echte herder, namelijk de Heer Jezus zelf, die zijn volk zal verzamelen uit de heidenen. En dan zegt de Heer, ik heb het kwade geschapen, ik heb jullie een oordeel over jullie gebracht, maar ik schep ook het goede. Ik haal je er ook weer uit. En dat kwade is dus ook hier, niet altijd, maar hier bijvoorbeeld wel, een oordeel dat over de wereld zal komen. Staat er ook trouwens achter, vers 2, hij zal ingaan in de vrede, die rechtvaardigen, en zij zullen rusten op hun slaapsteden, is het weer meervoud. We gaan de rust in. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe. Gij kinderen der guichelares. Want dat is weet ik niet. Gij overspelig zaad. En gij die hoererij bedrijft. Enzovoorts. En er wordt inderdaad aangekondigd. Een oordeel dat de Heer zal brengen. Over een ongelovig volk. Maar dat is inderdaad pas na de opname van de gemeente uiteraard. Hè? Nou goed. Dat was ook weer enigszins buiten de orde. Maar terug nog even naar de psalm dan. Hè. Psalm 28. De Heere is hun liedersterkte, meervoud. In dat geval de sterkte van dat gelovige overblijfsel van Israël. Maar dat heeft deel aan de Messias. Aan de gezalfde des Heren uiteraard. Zij hebben in hun dagen net zo goed deel aan de verlossing, aan de zegeningen van Christus, als dat wij dat nu reeds hebben uiteraard. Goed. Samenvattend, verlos uw volk. En dat is wat hij zal doen, als ze tot zijn volk behoren. Verlos uw volk en zegen uw erven, dat wil zeggen uw erfdeel, want zij zijn net zo goed het erfdeel des Heren als dat wij dat nu reeds zijn, als eerstelingen. Hè? En wijd hen, het woord herder kom je niet tegen, maar het wordt geïmpliceerd uiteraard, de Heren, tot wie hier gebeden wordt, zou herder zijn van zijn kudde, zijn volk. Het gaat dus wel degelijk over de goede herder, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Hè? Wijd hen en verhef hen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen voor altijd. En dat gebeurt ook inderdaad. De Heer zal hen verhogen. En wat voor hen geldt in die dagen, geldt voor ons in nog meerdere mate, omdat wij nou eenmaal die eerstelingen zijn. Hè? Wij worden zelfs verheven, verhoogd tot in de hemel zelf. En hun verhoging is een verhoging tot eerstgeboren onder de volkeren op aarde. Want begrijp je me niet verkeerd, wij zullen betrokken zijn bij aardse zaken, maar niettemin vanuit een hemelse positie. En Israël verkeert in een aardse positie en staat hier aan het hoofd van de volkeren der aarde. Maar niettemin ondergeschikt aan de gemeente in de Bijbelse hiërarchie. Hè? Verhef hen tot in eeuwigheid. En niet maar voor een eeuw of zoiets, want dat betekent de term helemaal niet. Het betekent gewoon onbeperkt. Onbeperkt boven de volkeren, maar ook onbeperkt uiteraard in de tijd. Dat het dat betekent, weten wij, omdat het gewoon op andere plaatsen staat. Want hier gaat het niet om het aanbreken van een rijk van maar 1000 jaren, maar hier gaat het om het aanbreken, het openbaren van het eeuwige, het onvergankelijke koninkrijk van Christus, de Messias. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We zeggen u dank dat we via deze eenvoudige en tegelijkertijd zulke oude woorden mogen bepaald worden bij u en uw werk in deze tegenwoordige tijd, maar meer nog uw werk dat u in de toekomst, in de nabije toekomst zult volvoeren. We zeggen u dank dat we uit uw woord mogen leren dat deze dagen van duisternis geteld zijn en dat eenmaal dat licht van uw heerlijkheid zich zal baanbreken in een vooralsnog duistere wereld. Wij danken u dat u die hemelen zult scheuren, dat u zult nederdalen en dat u uw heerlijkheid zal openbaren en vestigen over Israël en de volkeren. Wij danken u daarom dat wij in het bijzonder in onze dagen reeds eerstelingen daarvan geworden zijn. Dat u ons trekt uit een vooralsnog duistere wereld, ons plaats buiten de lege plaats, maar niettemin in uw licht waarin wij zouden wandelen en in uw gemeenschap en ook in de gemeenschap met elkaar. Wij danken u dat we ook als gemeente collectief deel hebben aan de zegeningen van onze heiland. Dat we deel hebben aan zijn opstanding, aan zijn hemelvaart en ook zullen delen in zijn heerlijkheid, in die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en ook om ons heen mogen zien dat alles in de wereld wijst op de spoedige wederkomst van Christus zelf en op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom mogen wij onze hoofden tot u opheffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. En dat binnen afzienbare tijd deze dingen hun loop zullen hebben, waarbij uiteindelijk aan u de eer zal gegeven worden die u toekomt. En in afwachting daarvan vragen we u of u onze levens gebruiken wil nu reeds, opdat daarin uw naam verheerlijkt mogen worden. Dat onze wandel mag zijn in overeenstemming met uw wil en tot eer van uw naam. Amen.